Goedemorgen, broeders en zusters, gasten. Ook iedereen die meeluistert via de kerktelefoon of internet. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Namens de kerkraad een paar mededelingen. Allereerst deelt de kerkraad met blijdschap mee dat aan zuster Gerda Mekelenkamp op haar verzoek en haar gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en gebruik van de sacramenten met ingang van 22 augustus. Verder deelt de kerkraad ook met blijdschap mee dat in het gezin van David en Helene van den Berg gisteren op 7 augustus een dochter is geboren. Haar doopnamen zijn Jael Jeditja en haar roepnaam is Jael. Ik weet dat David niet hier is, maar misschien luisteren ze mee via internet. In ieder geval van harte gefeliciteerd en ik heb ook gehoord dat alles goed is. Dus dat is iets om voor te danken. De collecte die is vandaag bestemd voor deputaten toerusting evangeliserende gemeente. Vanmorgen gaat voor dominee Scheven uit Wageningen en vanmiddag ook voor te gaan dominee De Haan. Namens de kerkenraad wil ik u allen een gezegende dienst wensen.
Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer eens te zijn, te mogen zijn in uw midden, om hier voor te gaan. We willen samen nadenken straks over eigenlijk iets wat we heel vaak doen, namelijk stoppen met bidden. Iedereen bidt vaak bij het eten of 's avonds of zo eens even tussendoor. En wat gebeurt er eigenlijk daarna? Als je gebeden hebt, ik heb daar in Wageningen een hele serie over gehouden en dit is eigenlijk het slot daarvan. En dan? Dan ben je opgehouden met bidden en dan? En daar wil ik het met u over hebben straks. En dan gaat het eigenlijk over dat ene woordje amen, waarmee je zegt het is waar, het is zeker, God is trouw, hij doet wat hij zegt. En daar zijn ook de liederen bij uitgezocht. Bijvoorbeeld ook straks het eerste lied dat we samen zingen, gezang 118, gaat over de trouw van God. Hij doet wat hij zegt. Dat lied willen we straks na de groet die we van God krijgen horen. Maar laten we eerst staande belijden dat we alles van God verwachten. Want hier zijn we bij elkaar als kinderen van God, als broeders en zusters en dan belijden we tegenover God en iedereen om ons heen dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Amen. En het is deze trouwe God die ons groet vanmorgen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. In de verbondenheid met Gods Heilige Geest. Amen. een heel bekend lied dat we net zongen voor de meesten van ons. Over God die trouw is en ons leven daardoor leidt. Maar als God ons leven leidt, dan betekent het ook dat we zeggen en willen zeggen, om ons erin willen oefenen, wat dat betekent. Met hem op weg gaan. Zoals van oudsher Gods volk moet leren wat het is om met God op weg te gaan. Zoals dat volk Israël bevrijd uit Egypte. En dan de weg die God met je voor heeft. Hoe leef je met God? Laten we luisteren naar die 10 regels die God daarvoor gegeven heeft. Exodus 20. Ik lees ze dit keer in de korte vorm, zodat je heel puntig die 10 regels weer hoort. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Punt 1. Vereer geen andere goden naast God. Op niets of niemand je vertrouwen stellen. Maak geen godenbeelden. Dat wil zeggen in je hoofd of op een of andere manier een beeld maken van wie God is en daar je aandacht op richten. Het gaat om God zelf en die is altijd groter. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Op allerlei manieren kan dat. Vloeken, maar ook gewoon, je bent christen, je wordt christen genoemd. Laat dat blijken in je leven. Misbruik die naam niet. Houd de Sabbat in ere, dat is een heilige dag. Die ene dag van het oude verbond, de Sabbat, de zondag. Laat het een rustdag zijn, gewijd aan God. Eer, toon eerbied voor je vader en je moeder. Mensen die over je gesteld zijn, hou ze in ere. Probeer in hen te ontdekken wat God je kan geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet je zinnen niet op dingen van een ander. Maar laat je hart en je leven vullen door deze God. Jezus zelf maakte gebruik van datzelfde Oude Testament toen hij zei, het gaat hierom. Heb God lief boven alles, met heel je hart, al je krachten, heel je verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. En daaraan hangt het hele Oude Testament, hangt het hele leven van een christen. God lief hebben boven alles, je naaste als jezelf. Laten we nu samen zingen, Psalm 40, waarin we zeggen dat we de blijde boodschap van het recht, Gods recht, die wegen, vertellen aan anderen en aan onszelf en aan elkaar, zoals we hier zitten. Laten we dat samen zingen, Psalm 40, vers 4. Samen bidden. Vader in de hemel, we willen inderdaad onze mond niet stilhouden, omdat u ons leven wilt vullen en bevrijden, zoals u dat van oudsher hebt laten zien. Die geschiedenis kennen we. En daar lezen we vaak uit beschreven in uw woord in de Bijbel. En nou zijn we hier bij elkaar op deze zondagmorgen om opnieuw u de lof toe te zingen. En u te bedanken voor alle goede dingen die u geeft. Dat we hier bij elkaar mogen zijn om weer na te denken, weer ons te laten raken door uw liefde en kracht en macht. Vader in de hemel, wilt u dat zegenen? We hebben dat nodig, die momenten van rust en van bezinning, van stilstaan, van nadenken, concentratie. Vader, wat is het leven vaak snel en druk. Dan zijn we misschien net op vakantie geweest en dan begint dat volle leven gelijk weer. We willen ons nu concentreren, Vader, op u. Op wat u doet, wat u wilt en wat dat doet met ons. En hoe dat ons ook veranderen kan. Het is ook nodig, Heer, omdat er een heleboel is wat tegen u ingaat in ons leven. Het is zo gemakkelijk dat we u vergeten, u op de achtergrond zetten, de pauzeknop induwen, bewust of onbewust. Het gaat zo snel dat we mensen om ons heen kwetsen, u kwetsen. Vader, wat is het leven moeizaam wat dat betreft. Het lukt ons niet om het helemaal goed te doen. Hoewel we ook zien de vruchten van uw Heilige Geest. U bent echt bij ons en u verandert ons ook. Maar het is lang niet altijd zo diep en zo goed zoals u het wilt. En daarom bidden we, kom zelf met uw Heilige Geest. Hier vanmorgen bij deze gemeente, bij ons persoonlijk, in ons leven binnen. En zegen daarvoor ons zingen. De muziek die gemaakt wordt, het luisteren. Wilt u mij de woorden in de mond geven om het goede te zeggen? Spreek zelf hier tot ons, Vader. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u een gedeelte uit Lucas 11. Lucas 11, vers 14 tot 28. En zoals gezegd, dat heeft te maken met dat, hoe ga je nou verder als je stopt met bidden? Lucas 11 vanaf vers 14. Jezus dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. Maar enkele van hen zeiden, dankzij Beelzebul, de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven. Anderen verlangden van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest en huis na huis stort in. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zo'n koninkrijk dan stand houden? Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beelzebul demonen uitdrijf? Als ik inderdaad dankzij Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechter zijn. Maar als ik dankzij een kracht die van God komt, demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door een dorre oorde op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, Ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij op weg, haalt er 7 andere demonen bij, slechter dan hij zelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. Zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt. Maar hij zei: gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. Tot zover. Hierover wil ik graag met u nadenken, broeders en zusters. Bidden. We doen het allemaal. Meer of minder vaak op een dag, korter of langer. En misschien gaat er zelfs wel een keer een dag voorbij dat je achteraf zegt: hey, ik ben helemaal vergeten te bidden. Het was zo druk, er gebeurde van alles. Het kan zomaar ineens van alles gebeuren dat je het vergeet. Maar toch, dat willen we. Dat hoort typisch bij christenen die bidden. Die richten zich op God. Maar dat bidden, dat stopt een keer. Je zegt een keer aan. En dan? Wat is er dan gebeurd? Wat gebeurt er dan? Wat heb je eigenlijk gedaan? Elk kind weet dat bidden eindigt met amen. Dat is een beetje het eerste woordje dat een kind leert. Om zelf amen te zeggen. En soms hoor je dat ook in de kerk. Ik probeer het misschien ook wel eens als ik dan als voorganger zeg: om Jezus wil, aan het eind van het gebed, dat een kind spontaan amen zegt. Zo is hij dat gewend. Afgelopen. Klaar betekent dat. En zo gebruiken we het meestal zelf ook. Je zet er een punt mee achter je gebed. Klaar. Nou zou je over dat woordje amen heel veel kunnen zeggen. Dat het een hele diepe betekenis heeft. Trouw, waar, zeker. Heeft daar met het Hebreeuwse woord voor waarheid en trouw te maken. Dat het een onderstreping is en een extra accent. Ik zou kunnen proberen om ervoor te zorgen dat jullie heel veel waarde aan dat woordje amen gaan hechten. Ik zou kunnen proberen om te zorgen dat je dat woordje nooit meer zonder die hele diepe betekenis uitspreekt. Maar dat gaat niet lukken. Dat weet ik nu al. Ik kan een hele preek over een heel klein woordje houden. Maar vervolgens gaan we onherroepelijk dat woordje amen toch weer gebruiken zoals we dat nou eenmaal gewend zijn. Onvermijdelijk stopwoord. Je kunt niet iedere keer dat je dat woordje amen zegt, daar die hele diepe gedachte bij bedenken. Dat gaat niet lukken. Zo doen we dat nou eenmaal. Het is een afsluiting met dat Hebreeuws-Arameese woordje amen. En in zekere zin is het ook goed om een stopwoord te hebben, om een punt te zetten achter je gebed. Want je kunt niet de hele tijd met je ogen dicht en met je handen samen zitten. Je moet ze een keer open doen en verder gaan het leven in. Het leven vraagt om actie en dat betekent dat je om je heen kijkt. Alleen, hoe ga je dan dat leven in? Wat verandert dat bidden nou je houding? Of je verandert dat wat aan wat er gaat gebeuren? Wat neem je mee van bidden? Broeders, zusters, luisteraars. Bidden. Ik heb daar zelfs gezegd in Wageningen een hele serie over gehouden. Die ga ik hier niet overdoen. Dat zal wat lang duren hier. Maar bidden, heb ik gezegd, dat is oefenen. Een training. En iedereen die een sport beoefent weet, je traint en dat doe je. Maar dan stop je ook weer, want dan moeten er gewoon weer andere dingen gebeuren. Je stopt een keer met trainen en dan ga je dat leven in. En die training herhaal je steeds meer. En dat bidden, dat traint je dan in een houding van... Ja, waarvan eigenlijk? Een houding van je overgeven, ja zeker. Maar daarvoor komt dat bidden concentratie betekent. Als je je op God richt, broeders en zusters, dan wil je je concentreren. Je richt je ergens op. Je zet je aandacht ergens op. Op iemand, op God zelf, die voor een groot gedeelte van je bestaan helemaal niet zo op de voorgrond staat. Want wij leven hier op aarde, we zien God niet. En bidden is dat je je bewuste tijd neemt om je weer op Hem te richten. Concentratie. En dat doe je omdat je inderdaad verwacht dat je van God alles krijgt wat nodig is. Dat Hij je helpt en ondersteunt. En dan zeg je op een bepaald moment na zo'n oefening, zeg je amen. Een stopwoord. En dan? Wat verandert er? En daarom heb ik eigenlijk, een beetje flauw misschien, maar als thema van deze preek, dit gezegd: amen is een begin. Dat is natuurlijk een beetje flauw, want je eindigt ermee, maar probeer het nou eens om te draaien. Amen is het begin. Het begin van het leven. Bidden is de oefening en nou komt het leven. Amen is een begin. In de eerste plaats, je vertrouwt op God. In de tweede plaats, je geeft je over aan God. En in de derde plaats, je bent gehoorzaam aan God. Vertrouwen, leven met en gehoorzaamheid. Vertrouwen in de eerste plaats. Gemeente, wat verandert er door bidden? Nou, niks magisch. Het is niet zo dat je een toverformule uitspreekt en dat daarmee ineens de dingen anders zijn. Bidden is ook geen verlanglijstje dat je bij Sinterklaas indient en dat die dan dus geeft wat je wil. Dat is bij verlanglijstjes met Sinterklaas helaas zelden het geval overigens. Maar goed, daar weet iedereen wel zo zijn eigen ervaring van te vertellen. Als je God om dingen vraagt, betekent niet, je krijgt ze dus ook. Want bidden is iets anders dan jouw verlanglijstje indienen. Bidden is dat je zegt, ik ben uw kind, Heer, en ik geef mij over aan u. U bent God, u bent mijn Vader in de hemel. Ik vertrouw mij toe aan u. Niks meer en niks minder. Je vertrouwt je toe aan de schepper van hemel en aarde. En dat toevertrouwen is een proces. Dat is niet, dat doe je een keer en dan is het klaar. Dat is iets wat je moet leren. Consequent en constant leren om je in Gods dienst te stellen. Om je op God te richten. Om God bovenaan te zetten. Uw koninkrijk, uw naam, uw wil. Toen Jezus op aarde rondliep. Toen deed hij ongelooflijk veel. En daar kun je de verslagen van lezen in de Bijbel. Hij genas mensen. Zo ook hier in Lucas 11. Een demon werd verdreven die niet kon spreken. Maar de mensen die dat zien zijn niet overtuigd. Ze zijn sceptisch. En daar gaat Jezus op in. Hij geeft 3 tegenargumenten. Als Jezus zelf door de duivel bezeten was, dat is 1. Als Jezus zelf door de duivel bezeten was, dan zou het een slechte strategie van Satan zijn. Want een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat gaat te gronden. Je kunt elkaar niet gaan concurreren. Als je samen een strijd moet voeren, ga je elkaar niet concurreren. Dat zou een slechte strategie zijn. Bovendien, er zijn heel wat Joodse, oprechte, gevierde mensen die zelf ook duivels uitdrijven, exorcisten. Zijn die dan soms ook door de duivel bezeten? En in de derde plaats zegt hij, het kan toch simpelweg zo zijn dat er iemand sterker is dan een demon. Hè? Natuurlijk, die demon die is sterk, die verdedigt zijn huis goed. Maar als er iemand komt die sterker is, dan moet hij zich overgeven. En dan verdeelt hij de overwinnaar uiteindelijk de buit. Hè? Zoals Jezus zelf gaven uitdeelt. Mensen weer kunnen spreken, weer kunnen zien, weer kunnen horen, weer kunnen lopen. Als je ziet wat Jezus doet, dan moet je simpelweg concluderen, Jezus heeft de macht, punt uit. Hij is de machthebber. Het koninkrijk van God is hier aanwezig. En dat moet iets zijn geweest, broeders en zusters. Als je dat hoort, het koninkrijk van God is hier aanwezig, zegt Jezus. In mij, in wat ik doe, Volvoert God dat oude plan wat hij begonnen was vanaf het eerste begin, na die zondeval. Hier is het. Nu is het in zijn volle grootheid gekomen. En dan komt in vers 24 tot 26 nog een laatste argument. Een vergelijking. Een onreine geest wordt verdreven. Maar als die lege plaats niet wordt opgevuld, dan komt hij terug, neemt 7 collega's mee en het wordt nog erger dan eerst. En dan gaat het niet over 1 bepaald iemand. Er is een paralleltekst in Matthäus waar dat nog duidelijker blijkt. Het gaat niet over 1 iemand. Maar over Israël als geheel. Het gaat Jezus eigenlijk zelden om individuele genezing. Want als dat zo zou zijn geweest, dan zou zijn succes op lange termijn toch wel wat mager zijn geweest. Lang niet iedereen wordt genezen. En er komen steeds weer nieuwe zieken bij. Dus dat kan niet de bedoeling zijn van al die genezingen om individuele mensen beter te maken. Nee, wat Jezus wil en hier wil zeggen is dit. Gods volk is regelmatig schoongeveegd. Opgeschud. Gereformeerd. Er is heel regelmatig een nieuwe wind door komen te waaien. En de zaak is op orde gebracht. Maar als God niet levend in je leven aanwezig is en blijft, dan is het volk van God kwetsbaar. Kwetsbaar voor demonen. Als je je niet laat vullen door God, dan is dat reinigende werk van Jezus niet zo heel veel waard. Want dan kunnen er allerlei andere krachten je leven alsnog binnenkomen. En zo kwam Jezus. Zo kwam Jezus op aarde. Concreet zichtbaar, de belichaming van Gods koninkrijk, om de mensen schoon te vegen, het volk van God weer op te schudden en wakker te maken. En hij gaf zijn Heilige Geest om dat volk te vullen, vol te zijn van God. Maar Jezus waarschuwt hier daar wel bij. Als je je niet laat vullen door God, dan kan het zo zijn dat, als je Jezus niet aanvaardt in je leven, dan kan het zo zijn dat die vernietigende kracht van Satan alsnog weer terugkomt. Je kunt God vertrouwen, absoluut. Je kunt hem op hem aan. Dat laat God zien, dat laat Jezus zien in die wonderen. Hij gaf alles voor je. En je hebt dus alle reden om te zeggen, amen. Ik ga voor u. Ik vertrouw me aan u toe, alstublieft. Het is een uitnodiging om inderdaad te stoppen met bidden en te zeggen, Heer, het is goed. Het is bij u wat ik wilde zeggen, wat me op het hart ligt, is bij u. Alstublieft. Punt. Klaar. Verder is het aan u. Doet u er maar mee wat goed is. Je gaat het gewone leven in. Gewoon. Ja, gewoon. Met op de achtergrond die trouw van God. De Bijbel hamert daar heel vaak op. En dat is echt opvallend. Je kunt dus op de online Bijbel intypen trouw. Of in een concordantie opzoeken. En dan eens kijken hoe vaak dat eigenlijk gezegd wordt. En wat voor een belang God daaraan hecht om dat te zeggen. Ik ben trouw. Ik laat jullie niet in de steek. Ik doe niet eventjes wat en zeg dan nou ik heb er genoeg van. Ik blijf met jullie bezig. God is trouw. Ik noem een paar teksten. 1 Korinthe 10, vers 13. Je hebt geen verzoeking boven je macht te verduren, broeders en zusters. Het lijkt soms zo. Je hebt soms het idee dat het wel degelijk een verzoeking is boven je macht. Maar zegt God, nee, ik ben trouw. God is trouw, zegt Paulus. Hij zal niet toelaten dat jij boven je macht verzocht wordt. Of 1 Thessalonicense 5. Hij die u roept is trouw. Hij zal het ook doen. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Psalm 138. En Johannes 1, vers 9. Belijden wij onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, die zonde vergeven en ons reinigen van het kwaad. Je ziet als het ware de geschiedenis van Jezus hier terug. Hij reinigt ons. Maakt ons schoon. Het is opgeruimd. Je kunt God vertrouwen. Je kunt dus stoppen met bidden en amen zeggen. Oké, En nou verder dus. Verder vertrouwend op God je leven in. Amen. Maar, en dat is het tweede, je moet ook leven met God. Onderdeel van je leven zijn. Inderdaad, bidden, altijd bidden, dat lukt niet. Je kunt niet altijd met gevouwen handen en gesloten ogen zitten. Je moet een keer stoppen en verder gaan. Maar tegelijk zegt de Bijbel, je moet bidden zonder ophouden. Efeze 6 en 1 Thessalonicense 5. En dat betekent dat God zegt, ja, bidden zonder ophouden. Je moet die oefening steeds weer doen. Je moet je blijven oefenen. Dat is niet een keer afgelopen. Dat moet je blijven trainen, die houding. En dat betekent dat je dus in je leven moet leven met God. Vol zijn van God. Daar is die waarschuwing van Jezus voor bedoeld. Het kan schoon zijn en opgeruimd en netjes. Jezus kan je zonde vergeven hebben. Het is inderdaad weg. Maar dan. Dan moet het vol worden van God. Er moet richting zijn. Verbondenheid. Je kunt je zonde belijden. Je kunt je leven in dienst van God willen stellen. Maar daarna moet je steeds weer zoeken naar God. Elke dag, elke week. Bij alles wat je doet. En dat zoeken van God is iets heel bijzonders. Het is ongelooflijk gaaf. En ik weet niet of u daar ervaring mee hebt zelf, maar als je inderdaad zo leert bidden en daar je in traint, dan merk je dat je leven inderdaad ook vol wordt van God. Geloven in God is niet in het algemeen weten dat Hij bestaat, dat Hij er is. Geloven in God, dat is een levende ontmoeting, dat is samenleven met Hem. Dat Hij jouw vader heeft, dat Hij als jouw vader voor je zorgt. Dat Hij voor jou zijn zoon gaf. Dat Hij jou zijn geest gaf. En ik denk, gemeente, dat die waarschuwing van Jezus ook voor ons op zijn plaats is. Ik geloof dat wij in de ruimte van ons leven, de ruimte van ons hart, heel snel en heel ongemerkt laten vullen. Met van alles en nog wat. Met dagelijkse zorgen, hoe terecht die ook kunnen zijn. Of met dingen waar we ons vertrouwen op stellen. Afgoden. Tim Keller heeft er onlangs een prachtig boek over geschreven. Namaakgoden. Het is heel, heel gezond om dat te lezen. Het boek van Tim Keller, Namaakgoden. En Jezus is gekomen om ons hart schoon te vegen. Absoluut. Heel concreet in het leven van mensen, in het leven van jou, jouw leven, heeft God op orde gebracht. Hij zegt, het bloed van Jezus is voor jou, het is weg, het is vergeven, het is schoon. Maar Jezus wil dan ook gaan wonen in jouw hart. Dat zegt Paulus concreet, Efeze 3. Hij wil woning maken in ons hart. Hij wil daar blijf. Hij wil daar zijn. In het huis van ons leven moet Christus gaan wonen. En dan is bidden je concentreren op God. Zeg oké, ik neem weer even de tijd om te richten op God en zijn rijk. En dan weet ik ook wel dat bidden echt niet altijd vanuit een heel diep gevoel komt. Vaak heb je zelfs misschien het idee dat de verbinding wegvalt. Alsof je in een tunnel rijdt met je mobiel en in één keer pats de verbinding weg. Er is geen contact, God is ver weg. En juist dan komt het erop aan, geloof je wat God zelf belooft? Ik ben bij. Als je gedoopt bent, misschien zit u hier, jij daar. Voor het grootste gedeelte vermoed ik dat jullie hier zo zitten, gedoopte mensen. Dan is dat, God zei tegen jou, ik ben bij jou. Ik verbind mijn goddelijke leven als almachtige schepper van hemel en aarde aan jouw leven. Dat beloof ik. Ik sta daar garant voor. En in brood en wijn komt dat steeds weer terug. Ik ben er. Ik ben niet ver weg. Ik ben er. Ik ben trouw aan jou. Ik geef jou mijn Heilige Geest. En als je dan stopt met die oefening van bidden, en je zegt amen, dan zeg je, oké, het is goed. Mijn Vader weet wat ik wilde zeggen. Het is bij hem aangekomen, want hij is niet ver weg. Onbereikbaar voor onze signalen. Je moet maar hopen dat het aankomt, ver weg. Zijn Heilige Geest is in je hart. In je leven, dichtbij. Leef zo met hem. Als God die dichtbij is. Gemeente, broeders en zusters, Ik ben er vrij zeker van, vanuit wat ik weet van andere gemeentes, dus ik ga er maar even vanuit dat het hier in Arnhem ongeveer ook zo zal zijn. Weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. En ik ken u ook echt niet persoonlijk, dus. Maar ik denk dat jij en ik veel te weinig vanuit die realiteit leven. Denk. Veel te weinig vanuit al die dingen die God allang gedaan heeft. Alsof God steeds weer zelf ook ver weg is. Dat idee. Tijdens het maken van deze preek afgelopen week had ik nogal wat problemen met mijn draadloos internet. Heeft u ook draadloos internet? Ja. Werkt goed bij u? Bij mij niet. Op de een of andere manier valt die verbinding om de haverklap weg. En dat is buitengewoon irritant. Dat kan ik u verzekeren. Ik heb dus ook iemand uit de gemeente gevraagd. Ik kan daar helemaal niks mee. Iemand uit de gemeente gevraagd. Die komt volgende week even langs om daarnaar te kijken. Maar tijdens het maken van deze preek kwam dat beeld me wel voor ogen. Alsof de verbinding steeds wegvalt. En je wilt wat halen, downloaden of wat uploaden. Ik was wat foto's aan het afdrukken van de vakantie. Ik kon weer opnieuw beginnen, tot 3 keer toe. Het valt weg. Het contact is weg. En op de ene manier dacht ik, ja, zo denk ik ook vaak over God. Het is in één keer onverklaarbaar is het verdwenen en... Het lijkt wel alsof je hier in deze wereld heel vaak aan het rondtasten en aan het ronddolen bent in jezelf. En zelfs dan, als je gaat bidden, dan kan je nog vanuit dat gevoel, vanuit die ervaring starten. Vanuit dat eigen persoonlijke gevoelsperspectief. Je start bij jezelf, bij je eigen ervaring, je eigen gevoel. In de zin van, ik, met mijn gevoel en met mijn ervaring, dat is de echte werkelijkheid. De echte werkelijkheid van dat ik het ook allemaal niet zo precies weet. Ik voel het niet. Ik heb niet van die grote ervaringen. Het voelt niet bruisend en energiek en stralend allemaal. En Gods belofte, Gods kracht en liefde. Ja, eerlijk gezegd, het is voor mij nog maar de vraag of dat dan werkelijkheid is. Broeders en zusters. Bidden is een complete omkering van die manier van denken. Een complete omkering. Het is een oefening, een constante oefening om andersom te denken. Niet ik wil, ik denk, ik voel, ik hoop, ik zou. Maar Heer, uw koninkrijk, uw naam, uw wil. En op die manier dan ook bidden om vergeving en om brood. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Omkeren van wat je denkt dat echt is. Te zeggen, dat is echt. Dat is het. Daar is het. God is zo. God is nabij en dichtbij. Hij kwam in Jezus hier op aarde. En hij is dichtbij in zijn Heilige Geest. Hij wil je leven vullen. Hij wil je leven omarmen en omstralen. En dan betekent bidden ook gehoorzaamheid. Overgave betekent niet het einde van een proces, maar het begin. Overgave aan die God die je in Jezus kent en die in zijn geest bij je is. Dat is het begin van gehoorzaamheid. Wat gebeurt daar in Lucas 11? Na die genezing. En na de woorden van Jezus die daarop volgen. En het gesprek en de kritische dialoog met de hoorders daar. Wat gebeurt er? Na die woorden over leeg en schoon en opgeruimd en laten vullen. Wat gebeurt er? Dat is een vrouw. En die zegt: gelukkig. Je zou maar moeder van de Heer Jezus zijn geweest. Wat bijzonder, en inderdaad onvoorstelbaar bijzonder moet dat zijn geweest, Maria, en wat zij heeft meegemaakt. Maar Jezus brengt het veel dichterbij. Applaus. Bewondering. Jezus, wat bijzonder. Je kijkt ernaar en je denkt: wat geweldig. Maar het is niet jouw leven waar het dan om gaat. Zo kun je heel vaak naar die Bijbelverhalen kijken. Of naar de getuigenissen en verhalen van mensen om je heen. Prachtig, schitterend, wat bijzonder. Maar het blijft daarmee toch ook onvermijdelijk op afstand. Dat gebeurt bij hem, ja, in haar leven. Ja, vroeger, ja, toen Jezus. Maar bij mij? Je houdt het buiten jezelf. En Jezus keert daarom die bewondering om in nog één waarschuwing. Als Gods woord aan het werk is, dan hoort daar geen applaus bij, maar gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is de manier waarop je het indrukwekkende wonder van Gods nabijheid je eigen maakt. Het in jouw leven laat neerdalen en werkelijkheid laat worden en concreet maakt wat het betekent dat God bij is. Dat betekent gehoorzaamheid doen. Daardoor wordt het voelbaar en concreet en merkbaar dat God er is. Door te doen wat hij zegt. Jezus zegt: gelukkig, gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren. En ernaar leven. Een paar hoofdstukken eerder had hij precies hetzelfde gezegd. Als het gaat om broers of zussen van Jezus te zijn, dan zegt hij: wie zijn mijn broers? Wie mijn moeder? Mijn broers en mijn moeder, dat zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen. Lucas 8. Gehoorzaamheid. Zeg eens eerlijk, vind je dat een leuk woord? Fijn woord, gehoorzaamheid. Is dat nou een woord waar je door gegrepen wordt? Als je het hebt over het leven met God, gehoorzaamheid, ja, yes. Doen wat een ander zegt. En toch is dat precies dat wat God van ons, 21ste eeuwse, mondige, vrijgevochten mensen vragen. Leren om te luisteren en te doen. Zo heel lang over na te denken zijn hoe je dat allemaal invult en wat je er allemaal verder bij kunt bedenken. Gehoorzaamheid. Broeders en zusters, elke keer als je amen zegt, als je stopt met bidden, dan zeg je daarmee zoiets als: Heer, ik vertrouw op u, ik ken uw liefde en uw trouw en u zegt dat u bij me bent, nou dan geloof ik dat ook. En ik wil met u leven omdat u beloofd hebt bij mij te zijn, dat is uw eigen belofte. Ik wil naar u luisteren en doen wat u zegt, ik wil gehoorzaam zijn. Ik sta ervoor open om u de leiding over mijn leven te geven. amen als stopwoord, ja, in zekere zin. Je doet je ogen open. Maar daarmee is het toch vooral amen als een begin. Het begin van steeds opnieuw leven in vertrouwen op God. Je vertrouwt God, je weet wat hij doet en gedaan heeft. Je leert om je leven te vullen met God, om samen te leven met God. En je leert om gehoorzaam te zijn. Te doen wat hij vraagt. Dat is stoppen met bidden. Amen. Ik nodig u uit om ook amen te zeggen met de woorden van Psalm 106. Of te zingen dus eigenlijk. Psalm 106, vers 21 en 22. En ik had aan de organist gevraagd of we dat een beetje in een lekker pittig tempo kunnen zingen. Als een echte blijde beaming van dat leven met God. Samen u danken en bidden. En ik heb van de meneer Haan een aantal punten van voorbeden doorgekregen. En natuurlijk willen we ook danken voor de geboorte van Jael. Jael van den Berg en haar ouders David en Helene. We willen aan de heren opdragen, broeder Rob Smit. Er was eerst sprake van dat hij gedotterd zou moeten worden. Maar nu is helder geworden dat men een bypass operatie nodig vindt. En dat is toch wel een tegenslag. Weer wachten in alle spanning die daarbij hoort. Zuster Alberta Kelkensberg moest een operatie ondergaan in verband met borstkanker. Dat is allemaal heel goed verlopen. Maar ze heeft afgelopen week te horen gekregen dat de kanker wel zo agressief was dat er waarschijnlijk vanaf september een chemokuur moet volgen. Goede nieuws is dat er geen uitzaaiingen zijn, maar het slechte nieuws is dat er wel een chemokuur moet volgen. En zuster Aad Kaptein. Ze heeft in het ziekenhuis een heupoperatie ondergaan en de wond geneest heel moeizaam. Ze is afgelopen vrijdag heeft ze haar intrek genomen, moeten nemen in verpleeghuis Casa Intermezzo in Velp. Deze situatie willen we in ons gebed bij de Heer brengen als gemeente hier in Arnhem. Laten we samen danken en bidden. Vader, onze Vader, Heer in de hemel. Wij hebben van u zelf geleerd dat we altijd en steeds opnieuw moeten bidden, zodat we heel ons leven met u verbinden. Dat proberen we, dat willen we ook, maar daarin moeten we steeds opnieuw leren wat het is. Leren om te leven met u. Om die concrete toezeggingen en beloften van u te vertrouwen. Erop te bouwen dat u ons leven wilt vullen met uw geest. En dat is echt een leerproces, een strijd soms. En tegelijk ervaren we soms heel intens hoe goed dat is, hoe geweldig u bent. En die momenten zijn voor ons goud waard. En we willen vragen om ons hierin te laten groeien. Vul ons met uw Heilige Geest. Woon in ons hart, Heere Jezus. Zodat we na ons bidden in vertrouwen onze ogen kunnen opendoen. Om ons heen kunnen kijken. Doen wat onze hand vindt om te doen. Doen wat u vraagt. Geef ons de wijsheid, de energie, de ruimte en kracht om gehoorzaam te zijn. Om ons leven met u te leven. We bidden dat voor ons allemaal, in alle drukte van ons leven, in het vooruitkijken naar het komend seizoen, in de moeite die op ons afkomen, in de strijd om overeind te blijven soms. Wees met wie ziek is en daarom soms regelmatig het ziekenhuis moet bezoeken. We bidden voor Rob Smit, nu hij geopereerd moet worden. Wees met hem en met wie om hem heen staan, want voor hen betekent het dus weer afwachten. Spannende operatie, wees bij hem en wie hem lief zijn, Vader. Geef de rust en het vertrouwen dat u echt bij hem bent. We dragen aan u op, Alberta Kelkensberg. Dank u wel voor het goede nieuws van de geslaagde operatie, het ontbreken van de uitzaaiingen, maar tegelijk wees haar nabij in de intense periode van chemokuren die nu volgen. Geef kracht en uithoudingsvermogen, Vader. We bidden voor zuster Kaptein in haar herstel. Zegen de plaats die ze nu krijgt in het verpleeghuis. Geef dat het haar werkelijk goed kan doen, ondanks de moeite die daaraan verbonden zijn. We danken u voor de wonder van het nieuwe leven. Jael van den Berg, een meisje, een dochter, door u aan David en Helene gegeven. Vader, dank u wel dat we hoorden dat alles goed is. Geef hen dat ze de tijd hebben en de rust om een beetje te genieten van die eerste dagen en weken. En geef dat ze daarna ook in al die jaren die voor hen liggen, dat het goed mag zijn. En dat ze niet alleen als gezin, maar ook samen met u dat mogen beleven. Wees met ons allemaal, Vader, aan het begin van weer een nieuwe week. Zegen ons in ons werk, gezin, studie. Geef dat we ons leven biddend kunnen gaan. Samen met u, in vertrouwen op u. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Vandaag worden uw lichtgaven ingezameld voor ondersteuning van kwetsbare plaatsen waar het evangelie kan groeien. Laten we dat geld alsjeblieft ook geven met elkaar daarvoor. We zingen samen ons laatste lied, gezang 160. En laten we daarbij gaan staan. Deze God die u en mij ons wil zegenen. Ontvang die zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Oh.